Ja, wat zijn we rijk als we de Heer kennen. Dan mogen we weten dat Hij onze redder is, onze bevrijder is. Degene is met wie we alles kunnen delen. Zowel ja, in goede, mooie momenten, maar ook in moeilijke momenten. En wat kaal is het als we de Heer niet kennen. Helaas heb ik ook deze week op een begrafenis geweest van mijn zus. En eigenlijk in heel die dienst is zelfs de naam van God niet één keer genoemd. En ze zitten met hetzelfde verdriet. Dan merk je van wat een verschil. Als je dan de Heer niet kent, wat een gemis, wat een kaal gebeuren dan. Ondanks dat je die mensen lief hebt. Hè? Maar als je de Heer wel kent, wat ben je dan rijk? Wat heb je dan een perspectief? Zelfs als we dan vanmorgen ook horen van Marie-Jean. Ja, ik begrijp die beide gemoedstoestanden. Voor haar is er hoop. Ze heeft vooruitzicht. Ze ziet er naar uit. En voor de ander, Gilbert en de gezinsleden, die blijven achter met een lege plek. Gemis, verdriet, pijn, zorg. Maar als we, zowel in het een als in het ander, alles met de Heer kunnen bespreken, waar zijn we rijk dan? Ik zou vandaag willen spreken over het Bijbelboek Richteren of Rechters. Zoals mij eigenlijk wel opviel met het laatste plakkaatje wat er hierbij geplakt is, het schilderijtje. Zie je dan soms die verschillende namen. Hè? Dus aan de ene kant rechters, dat is meer de nieuwere vertalingen die dat hebben. Maar het valt mij op dat de tekstverwijzing is dan weer Richteren 1 vers 1. En beide namen komen we tegen in onze Bijbelvertalingen. Hè? Dus iets over die naam, Richteren of Rechters. Het is allebei dus ontleend aan het Oud-Griekse vertaling Septuaginta en de Latijnse vertaling Vulgata. Het zijn vertalingen die dus daar naartoe verwijzen. En wij hebben dat in het Nederlands overgenomen. Maar de echte betekenis van het Hebreeuwse Shopetim is eigenlijk veel beter weer te geven met termen als verlossers of bevrijders. En ik denk, als u het Bijbelboek gelezen hebt, kunt intussen ook al even openslaan, het Bijbelboek Richteren. We gaan er zo ook een paar stukjes over lezen. Dan denk ik dat je ook direct herkent van, ja, die naam verlossers of bevrijders is eigenlijk wel beter als rechters of richters. Maar oké, we zijn dat gewoon. Ik ben zelf nog een beetje van de oude stempel. En het viel mij trouwens ook wel op dat zelfs in deze toch nog redelijk moderne of nieuwere vertaling van herziene statenvertaling, dat ze ook daar toch kiezen voor richteren. Oké, dus we zullen het allebei wel eens een keertje kunnen gebruiken. Maar zoals ik zeg, van de naam Shopetim is eigenlijk beter vertaald met verlossers of bevrijders, want van rechtspraak is uiteindelijk alleen maar sprake bij één richter, dat is Deborah, terwijl bij alle andere richters de functie van bevrijder veel sterker naar voren komt. Dat is iets over de naam. Als we spreken over deze periode, tijdsperiode van de richteren, dan kun je je afvragen, waar moet ik dat ergens plaatsen op die tijdsbalk van de geschiedenis van Israël? En dan blijkt dat toch niet zo gemakkelijk te zijn, want ik zou misschien even kunnen vragen, ook aan Matthias, om eens te tonen hoe die landsverdeling er in die tijd uitzag. Het is natuurlijk een beetje moeilijk te zien, zo is het iets groter. En dan, als je goed kijkt, maar ik weet niet of het lukt, dan zie je daar allemaal die witte vlekjes. En in die vlekjes staat er voor mij iets beter leesbaar waarschijnlijk als voor u, de verschillende richters. Hè. Van boven zie ik daar Samgar, Elon zie ik daar, Gideon, Tola, Jaer, enzovoort. En als u misschien nog even het hele plaatje laat zien, dan zie je dat Israël, die verdeeld was in de verschillende stammen, want dat zie je dan weer aan die kleurtjes, linksboven Asser, East Manasse zie ik daar staan, Oost Manasse, West Manasse, Simeon, Juda, Dan, Ephraim, Gad, Ruben. Dat zijn dus allemaal die verschillende kleurtjes waarin het land verdeeld is. En in die tijd van Richteren waren daar al die verschillende richters uit heel verschillende afkomstige stammen. En het kon heel gemakkelijk gebeuren, dat is ook zo geweest, dat er tegelijkertijd in dezelfde tijdsperiode, zowel in het noorden als in het zuiden of in het oosten-westen, tegelijkertijd verschillende richters bezig waren. 1 of 2 of 3. Dat maakt het dan ook iets moeilijker om te bepalen wanneer speelde zich dat af. Maar meestal wordt er dus gezegd van dat het tussen 1300, 1350 tot 1000 voor Christus zich afspeelde. Verder ook niet zo belangrijk, maar alleen maar goed om op te merken dat het dus geen chronologisch verslag is van opeenvolgende richters, want richters konden wel verschillende richters tegelijkertijd zich actief bezighouden. Oké, dit plaatje mag weg hoor. Dan iets over de schrijver. Ook dat is niet met zekerheid te zeggen, maar meestal gaat men er toch van uit omdat Samuel de schrijver is van het Bijbelboek, en wel om verschillende redenen. In de eerste plaats in het boek 1 Samuel 10 vers 25, daar komt Samuel naar voren als schrijver zoals hij voor het volk optrad. Hij beschreef de dingen. Dus één ding. Nu in Richteren, als u het gelezen hebt, hebt u misschien vooral op het eind wel bemerkt dat er verschillende keren die term voorkomt. In die dagen was er geen koning in Israël. Dus de schrijver die op dat moment dat verslag maakt, die zegt in die dagen, die kijkt eigenlijk terug, was er geen koning. Maar ja, zo'n uitspraak op zich impliceert of heeft al alleen zin als er daarna wel een koning komt. Dus hij leefde in een tijd dat er wel een koning was, maar die zegt in die dagen was er nog geen koning. Oké, dus dat zegt al iets over de schrijver, dat die na de periode van Richteren leefde. Dus heel logisch dat aan Samuel gedacht wordt als schrijver van dit Bijbelboek. Hij was trouwens ook de eerste, de profeet die als eerste de koning van Israël mocht aanstellen. De eerste koningen Saul en David. Dus met recht wordt er dus teruggekeken. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, in de Talmud, naast de Tenach binnen het Joodse godsdienstige gebeuren, is de Talmud eigenlijk het belangrijkste boek na de Tenach, die kent het auteurschap ook toe aan Samuel. Dus vrij zeker eigenlijk wel dat het Samuel moet geweest zijn die dit beschreven heeft. Dan wil ik iets zeggen over de omstandigheden. Onder leiding van Jozua was het beloofde land intussen reeds ingenomen, dat hebben we zojuist gezien ook op het kaartje, en het was ook al verdeeld onder de verschillende stammen, maar toch bleven er nog tal van heidense volken tussen, middenin die volken en die stammen, daartussen bleven die heidense volken aanwezig zijn. Je zou het misschien kunnen vergelijken, daar moest ik een beetje aan denken, aan gatenkaas. Je hebt een lapje kaas, maar er zitten overal gaatjes in. En in die gaatjes zitten dan als het ware al die heidense volken, en dat waren er nog redelijk wat, moet ik zeggen. En Jozua die had eigenlijk op voorhand al heel duidelijk gewaarschuwd voor die situatie, die zeer gevaarlijk is. Hij zei bijvoorbeeld in Jozua 23, wees daarom, omwille van uw leven, zeer op uw hoede, dat u de Heere uw God lief hebt. Dat is het eerste. Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert, en u vastklampt aan de rest van die volken die in die gaten wonen, die hier bij u overgebleven zijn, en uw huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen inlaat, weet dan zeker dat de Heere uw God niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van uw ogen, van voor uw ogen. Maar, zegt hij, zij zullen een strik en een val voor u zijn, een geesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land. Wat helaas op een gegeven moment ook gebeurd is. Denk aan de ballingschap. Het goede land dat de Heere uw God u gegeven hebt. Dus Jozua heeft er duidelijk voor gewaarschuwd, verdrijf die volken en ga geen huwelijksbanden met hen aan, want het leidt tot afgoderij, enzovoort, enzovoort. Nu, zolang Jozua leefde, bleef het volk trouw aan de Heer. Maar na Jozua ging het al gauw heel erg snel bergafwaarts. En dan gaan we eens iets lezen uit Richteren 1. Ik ga niet heel veel uit Richteren lezen, maar een paar stukjes ga ik toch wel lezen. Richteren 1 vanaf vers 28. Daar staat, toen Israël echter sterker werd, gebeurde het dat de Kanaanieten herendienst oplegden, maar het verdreef hen niet helemaal. Ook heeft Efraïm de Kanaanieten die in Gezer woonden niet verdreven, maar de Kanaanieten bleven te midden van hen in Gezer wonen. Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van Nahalol niet verdreven. De Kanaanieten bleven te midden van hen wonen en werden tot herendienst gedwongen. Aser heeft de inwoners van Akko en de inwoners van Sidon, Achlab, Achzib, Gelba, Afik en Rehob niet verdreven. De Aserieten bleven echter te midden van de Kanaanieten wonen, de bewoners van het land, want zij verdreven hen niet. Naftali heeft de inwoners van Bet-Semes en de inwoners van Bet-Anat niet verdreven. Ze bleven te midden van de Kanaanieten wonen, de bewoners van het land. De bewoners van Bet-Semes, Bet-Anat werden echter tot herendienst voor hen gedwongen. Enzovoort. Ik zal het zo laten. Dus je ziet dat in al die stammen, dat er daar nog allemaal deze heidense volken tussen hen woonden. Ze werden wel gedwongen tot herendienst, dus ze moesten bepaalde bedragen afleveren of oogst, een stuk van de oogst inleveren. Maar verdreven hebben ze niet gedaan. En ondanks de duidelijke opdracht van de Heer om al die heidense volken met hun afgodische praktijken volledig uit te roeien, hebben ze dit helaas niet gedaan. Want dan denk ik dat het boek Richteren een heel ander verhaal was geweest. Maar na al die jaren van heen en weer trekken, van de ene plaats naar de ander, denk aan die 40 jaar woestijn, eindelijk in het land, en dan ook in dat land nog veel gestreden, de ene veldslag na de andere, komen ze op een punt dat ze moe waren. Moe van het strijd. Verlangden naar eens een stuk rust. Je zou het misschien kunnen vergelijken met als je uw huis een goede opknapbeurt hebt gegeven, misschien een grote verbouwing hebt gedaan, misschien maanden aan bezig bent geweest. En dan eindelijk, dan kom je op een punt dat je zegt, ja, praktisch alles is klaar. Fantastisch. Maar er zijn nog juist een paar van die kleine dingetjes. Dan moet hier of daar nog iets geschilderd worden, nog eens een latje vastgezet worden of een gordijntje opgehangen worden. En je blijft het maar voor je uitschuiven. Je komt er maar niet aan toe. Je hebt er gewoon, na alles wat je gedaan hebt, gewoon geen zin meer in. Nou, zo was het ook met het volk Israël. En in het eerste hoofdstuk van de Richteren, dan lezen we nog wel van de stam Juda en Simeon, die gezamenlijk optrekken. Maar daarna lijkt het wel of het gedaan was met het verdrijven van die heidense volken. In plaats van die heidense volken te verdrijven, sloten ze compromissen met hen. Waar Jozua zo uitdrukkelijk voor gewaarschuwd heeft. Hij zegt, als je dat doet, de Heer zal zijn hand terugtrekken en het zal niet goed komen. Nu, dat is wat we ook in de Richteren lezen. Lezen bijvoorbeeld Richteren 2, vers 8 tot 23. Daar kom je dat ook tegen. De toestand van Israël onder de richters. Misschien lezen we even vanaf vers 6. 2, vers 6. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van de Heere gezien hadden, die hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en ze hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaas. En ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, dus overleden was en al begraven was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heere niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Wel belangrijk, hè? Soms, dan moet ik wel zeggen, dan denk ik wel eens, hoe zal het zijn als de mensen die hier, ook in de gemeente, vanaf het begin alles meegemaakt hebben, de Heer ervaren hebben met, ja, ook bijvoorbeeld met dit gebouw, was toen een zeer grote onderneming voor ons, maar we hebben gezien hoe de Heer stap voor stap de dingen bevestigd heeft, ons geleid heeft, voorzien heeft, tot wat het nu is. Hoe zal het zijn voor de nieuwe generatie die dit niet meegemaakt hebben, die alleen van horen zeggen hebben? Ik moet zeggen, ik heb er ook weer wel een beetje moed op. Ik zie dat al, hoe ook een volgende generatie de schouders eronder zet. En goed bezig zijn. En opnieuw, als we bij de Heer blijven, zoals we dat nu ook vandaag gedaan hebben, en dan denk ik, dan moeten we niet bang zijn. De Heer is dan met je en leidt je. Het is een stuk erkenning. Maar bij Israël zie je dus dat er op een gegeven moment een nieuwe generatie komt die al die daden van de Heer niet meegemaakt hebben. En dan gaat het mis. In vers 11 staat, toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer en ze dienden de Baals. Alsjeblieft, hoe is dat mogelijk? Na alles wat de Heer voor hen gedaan heeft. Zij verlieten de Heer, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan. Goden van de volken die rondom hen wonen. Precies wat Jozua zegt heb. Let op, want ze nemen u mee in hun afgoderij. En ze bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toorn. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baals en de Astartes. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. En hij gaf hen over in de hand van plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat ze niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. Overal waar zij uittrokken, was de hand van de Heere tegen hen, ten kwade, zoals de Heere gesproken had en zoals de Heere hun gezworen had, ze zaten zeer in het nauw. Even tot zover. Dus je ziet wat de gevolgen zijn. Er gebeurde zo vaak in het boek Richteren dat ze de God van hun vaderen eigenlijk verlieten en zich compromissen sloten, zich verzwagerden, dus hun dochters gaven aan de zonen van die heidenen en andersom, zich verzwagerden, zich vermengden en dat ging dan van lieverlee stapje voor stapje meestal natuurlijk, maar op een bepaald moment is het zover dat ze de God van Israël vergeten en dat ze zich bogen voor de afgoden van die volken. En dat gebeurde niet één keer, maar dat was echt een patroon dat je steeds weer ziet terugkeren in het boek Richteren. Het is echt een patroon, dat is mijn volgende punt. Zolang het volk de God van Israël diende, ging het goed. Dan was er vrede, ze mochten genieten van goede oogsten die ze mochten binnenhalen. Zolang ze de Heer dienden, was er voorspoed, was er geluk. Maar als ze de Heer verlieten, dan ging het telkens weer mis, telkens weer opnieuw. En ondanks dit duidelijke gegeven, verlieten ze toch keer op keer weer die God. Vermengden zich opnieuw met die godsdiensten en hun goden. Goden die blijkens de geschiedenis van Israël totaal niet opgewassen waren tegen Yahweh, de God van Israël. En toch maakten ze keer op keer diezelfde fout. En ik vroeg me ook wel een beetje af van, hoe moet dat nou eigenlijk aangevoeld hebben voor God zelf? Hij had dit volk onder grote tekenen en wonderen uit Egypte geleid. Hij had hen 40 jaar door een dorre en droge woestijn geleid. En toch voorzien in alles wat ze nodig hadden om te kunnen overleven. Als ze geconfronteerd werden met vijandelijke legers, waar ze absoluut niet tegen opgewassen waren, dan nam God het altijd voor hen op en gaf hen de overwinning. En nu ze eindelijk in het beloofde land zijn, vergaten ze hem. Geen erkenning, geen dankbaarheid, geen aanbidding. Integendeel. Na alles wat God voor hen gedaan hebt, lieten ze God zitten. Stank voor dank. En dat kon natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. En we zien dan ook dat God zijn zegenende hand terugtrekt en hen overgeeft in de hand van hun vijand. In bendes kwamen ze opzetten om hun oogsten te roven of te vernietigen. Israël kon geen stand houden tegen die bendes en vijandelijke legers. Er waren zelfs momenten dat ze zich moesten terugtrekken in holen, in de bergen, spelonken, grotten, waar in Richter in 6 over gesproken wordt. En als ze dan diep in de put zaten, en dan tot besef kwamen wat ze gedaan hadden, dan riepen ze weer tot hun God. En dat vind ik zo onvoorstelbaar, dat God in zijn enorme trouw hen telkens weer opnieuw te hulp kwam. Telkens weer vergaf hij hen en stuurde een richter, een bevrijder, die hen verloste uit de hand van de vijand. En zolang die richter dan leefde, ging het meestal wel goed. Maar als die overleed, dan begon het spelletje weer opnieuw, van vooraf aan. Dat patroon, dat zie je telkens weer terug in Richteren. Er wordt wel eens gezegd, opgaan, groeien, het ging goed met hen, blinken op de top van hen, en daarna zie je het weer afgaan. Telkens weer opnieuw. Opgaan, blinken en verzinken. Opgaan, blinken en verzinken. Telkens opnieuw, echt als een patroon. Ik zou er eigenlijk 2 lessen uit willen leren uit die geschiedenis. In de eerste plaats, wat ik al gezegd heb, God is trouw. God is trouw. Als er één ding is wat mij raakt, is dit het. Ondanks de ontrouw van het volk, blijft hij getrouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet, staat er op een andere plaats. Telkens opnieuw, als het volk weer diep in de put zat, riepen ze tot God en God vergaf hen. En hij redde hen uit al hun nood. Ik denk dat dat ook voor ons iets is waar we echt moed mogen uitputten. Want laten we eerlijk zijn, hoe vaak vergeten wij God niet als het ons voor de wind gaat, als het goed gaat? Dan hebben we God eigenlijk niet nodig, zo lijkt het wel. En hoe gemakkelijk sluiten ook wij soms niet compromissen met de wereld of met de zonde? Dat is toch allemaal niet zo erg, doet toch iedereen? En ondanks dat mogen we toch weten, God is trouw. Hij is barmhartig. Telkens wanneer we opnieuw met een berouwvol hart naar hem terugkeren en ons bekeren van onze verkeerde dwaalwegen, dan vergeeft hij ons. En neemt hij de draad weer op met ons leven. Hij van zijn kant laat zijn volk nooit in de steek. Dat is het eerste wat ik uit deze les, uit deze geschiedenis wil halen. Een tweede iets is, God tuchtigt wel zijn kinderen. Niet omdat hij er plezier in heeft om ons pijn te doen, maar hij doet het om ons bestwil. Ook in het Nieuwe Testament wordt daarover gesproken, over die tuchtigende hand van God. Bijvoorbeeld Hebreeën 12, vers 4 tot 7, waar staat, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd, ja, ook wij hebben een strijd, tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing, of in andere vertaling de tuchtiging van de Heere, niet gering. En bezwijk ook niet, als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Dus dat is wel iets waar we moeten rekening mee houden. Ook als wij vandaag met allerlei problemen te maken hebben, ik wil dat wel een beetje nuanceren, mag je daar niet automatisch aan vastkoppelen. Oh, ik zal het wel fout doen en de Heer is me nu aan tuchtigen, maar we moeten er wel rekening mee houden dat dat kan. Hè? Dat het wel kan. Dat de Heer ons soms door moeilijkheden heen ons wil helpen om terug te keren tot hem. Onze afhankelijkheid te erkennen. Die relatie met hem te herstellen. Weer in orde te maken. Om ons uiteindelijk geestelijk gezien op een hoger plan te brengen. Dus God is trouw, maar God tuchtigt wel zijn kinderen. En dat zie ik bij het volk Israël keer op keer. Hoe God allerlei van die moeilijkheden gebruikt om hen weer terug te brengen bij hem. Een laatste punt wat ik zou willen benadrukken eigenlijk uit deze geschiedenis is dat God gebruik maakt van onvolmaakte mensen. In het Nieuwe Testament wordt regelmatig eens teruggekeken naar de geschiedenis van Israël, ook dit deel, de geschiedenis van de richteren. En dan zie je bijvoorbeeld in Hebreeën 11, de bekende eregalerij van de geloofshelden, zoals wij ze soms noemen, hoe ook verschillende van deze namen, die ook in Richteren voorkomt, daar ook weer terugkomen. naast Abraham, Noach, Mozes, David enzovoort. Mensen die grote daden hebben mogen verrichten in de kracht van de Heer. Kom je daar ook in één keer die namen tegen, zoals Gideon, Barak. Barak was eigenlijk geen echte richter, maar eerder een generaal. Daar gaan we straks wel van kijken hoe dat hij functioneerde. Dus Gideon, Barak, Simson, Jefta. Ja, daar komen we allemaal tegen in Hebreeën 11, vers 32. En als we dan even inzoomen op deze mensen, dan vraag je je soms wel af, waarom staan die in dit rijtje, Hebreeën 11, naast Abraham, Noach, Mozes, David, waarom staan deze mensen daar tussen? Want als je die wat van dichterbij gaat bekijken, kan maar heel even aanstippen natuurlijk, kan er niet al te diep op ingaan, maar Gideon, die had eerst duidelijke bewijzen nodig, dat het wel echt God was die hem riep, en dat God echt wel met hem meeging, en dat God hem echt wel de overwinning zou geven. En dan legde hij dat vliesje, u kent dat wel, de ene keer als de dauw erop kwam, dan was alles droog rondom, maar op het vliesje was het nat, zeer onnatuurlijk, maar een duidelijk bewijs, de Heer bevestigt van, ik ben met je. En een andere keer andersom, dat overal dauw op de grond was, maar het vliesje was droog. Hij had echt die bewijzen nodig, zeg maar. En goed, je zou nog kunnen zeggen, dat is een teken van voorzichtigheid. Hij wilde zeker zijn van zijn zaak. Oké, dat kan. Maar als je dan verder kijkt naar die geschiedenis van Gideon, en hij heeft eenmaal de overwinning op de Midianieten behaald, wat deed hij dan? Hij liet een efod maken, dat is een soort priestergewaad met allerlei kunststenen, kunstige gemaakt en er zit soms gouden en zilver en dingen bij. Maar ze gebruikten zo'n efod, zo'n borstlap was uiteindelijk meer, om God te raadplegen. Maar wat gebeurde er met al dat goud, die gouden ringen die Gideon dan in liet samelen en daar zo'n efod van liet maken? Dan lezen we in Richter 8, vers 27, en heel Israël ging er als in hoererij, geestelijk gezien dan wel, ging er als in hoererij achteraan, zodat het, die efod, zodat het voor Gideon en zijn huis tot een valstrik werd. En dan vraag je je af, geloofsgetuige, geloofsheld? Neem Barak. Hij durft de strijd tegen de Kanaanieten niet in zijn eentje aan te gaan als leider, als generaal. Hij wilde per se dat de profetes Deborah, een vrouw, met hem meegaat. Hij zegt, ik wil het doen, maar jij moet meegaan. Anders, eigenlijk, anders durf ik niet. Ook dit lijkt me toch geen voorbeeld van een rotsvast vertrouwen op God alleen. En toch staat hij in dat rijtje van die geloofshelden. God gebruikt onvolmaakte mensen. Simson, een man die al van voor zijn geboorte afgezonderd was voor de dienst van God, de dienst aan God, het zogenaamde Nazireerschap. En toch maakt hij voortdurend verkeerde keuzes. Het is niet zo'n mooi verhaal van Simson. Hij zocht zijn vrouw bij de Filistijnen, een heidense vrouw, wat al echt niet de bedoeling was, dat God echt voor de waarschuwt. Zegt dat, doe dat niet. Richter 14. Daarna bezocht hij meerdere keren prostituees, die hem uiteindelijk ook fataal zullen worden. En als hij dan uiteindelijk in de gevangenis belandt en nog één keer bidt voor kracht om die pilaar, die bewuste, als je tekeningen van Simson ziet, zie je dikwijls oftewel dat hij die leeuw verscheurt of die tempel van die afgoden eigenlijk neerhaalt door die pilaren opzij te duwen, dat hij enorme kracht had daarvoor. Maar daar heeft hij op dat moment wel veel Filistijnen gedood, maar tegelijkertijd was het natuurlijk ook wel zijn eigen dood. Dus ergens zou je kunnen zeggen, ook zelfmoord pleegde. En in heel dat leven van Simson, is dat nu een geloofsheld? Is dat nou iemand waar je je kan geestelijk gezien aan optrekken? Toch staat hij erbij. Jefta. Hij was de zoon van een hoer, staat er in 11 vers 1. Daar kon hij niet aan doen natuurlijk. maar ook misschien ook niet direct de persoon die wij als eerste zouden uitkiezen om leiding te gaan geven aan een volk of hen te verlossen van de vijanden. Maar, staat erbij, hij werd wel een strijdbare held genoemd. Dan wordt hij door zijn broers eerst weggestuurd, omdat de broers die zeggen van ja, jij bent eigenlijk van een andere vrouw, je bent eigenlijk een buitenechtelijk kind en als straks de erfenis verdeeld moet worden, dat willen we niet, ga maar weg. Ze sturen hem weg. Dat vind ik ook weer speciaal. Hoe ook mensen die door anderen afgewezen zijn, toch door de Heer gebruikt worden. Heel bijzonder. Jefta. En dan lezen we, dat is dan weer wat minder positief, dat hij samen met een stelletje, in de herziene Statenvertaling staat leeglopers, of in de NBG-vertaling staat samen met een lichtzinnige mannen, een soort bende vormt en erop uittrekt. 11 vers 3. Wat heeft hij in die tijd gedaan? Verder wordt dat niet beschreven, maar ik heb er niet heel positieve gedachten van, maar ik weet het niet zeker. Nee. Maar als zijn broers, die hem eerst weggestuurd hebben, dan later diep in de problemen komen, dan zeggen we hebben Jefta nodig. Dat is een leidersfiguur. Die hebben het al getoond. Laten we hem terughalen. En dan ineens kunnen ze hem nog wel gebruiken. En voor hun karretje spannen. Maar oké. Hij komt erop af, Jefta, op die uitnodiging. Hij neemt die uitdaging aan. Maar dan doet hij eerst nog een gelofte. Een belofte eigenlijk aan God. En hij zegt, Richter 11 vers 30 en 31... Als u de Ammonieten geheel in mijn hand zult geven, dan zal dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt als ik in vrede terugkeer van de Ammonieten, voor de Heere zijn. En ik zal het als een brandoffer offeren. Dat was wel een beetje onderdacht, hè? Denk ik dat op zijn minst daarvan kan zeggen. Dus als een soort tegenprestatie naar de Heer toe, zegt hij, als u mij de overwinning geeft, dan zal het eerste wat uit mijn huis tegemoet komt na mijn overwinning, zal ik aan u offeren. En het noodlot wil dat zijn dochter, zijn enige kind, hem als eerste tegemoet komt na de strijd. En hij kon niet meer terug, hij had het beloofd. Ik zou zeggen, denk eerst eens twee keer na, voordat je een belofte doet, zeker aan God. Hieronymus kwam ik tegen, die zei over die geschiedenis van Jefta, toen hij een gelofte deed, was hij een dwaas. Want het ontbrak hem aan terughoudendheid, aan bezonnenheid, aan voorzichtigheid. Maar toen hij zijn gelofte uitvoerde, zijn dochter dus offerde, toen handelde hij als een goddeloze. Want God heeft altijd verboden om kinderen te offeren. Dus dat wilde de Heer juist helemaal niet. En toch staat deze Jefta ook in dat rijtje van geloofshelden. Aan de ene kant waren dit alle vier mannen die ik zojuist genoemd heb, die in de kracht van God bijzonder grote overwinningen hebben behaald. Daar kun je niks van afdoen. Maar het feit dat ze op één bepaald moment in de geschiedenis grote dingen hebben gedaan en door de Heer gebruikt zijn, wil nog niet zeggen dat God met alles akkoord is wat zij verder gedaan hebben in hun leven. Integendeel, we weten dat God de afgoderij ten strengste afkeurt. Dus, Gideon, met je efod. We weten dat de Heer zijn discipelen berispt omwille van hun kleingeloof. Dus, Barak, die een vrouw nodig had om mee te gaan, anders durfde hij niet. De Heer veroordeelt ten stelligste de hoererij, dus Simson. En waarschuwt ons om niet onderdacht iets te beloven. Dus Jefta. En toch heeft de Heer deze onvolmaakte mannen willen gebruiken om zijn plan uit te voeren. Niet omdat ze op alle vlakken zulke fantastische voorbeelden waren, maar wel omdat ze in bepaalde moeilijke omstandigheden op de Heer vertrouwden en daardoor ook door de Heer gebruikt zijn. Dat zegt weer alles over de trouw van God. En ook veel over de ontrouw van ons mensen, denk ik. In die zin zijn ze toch ook weer een bemoediging voor ons, denk ik. Want ook wij kunnen ons soms zo onwaardig voelen om nog langer door de Heer gebruikt te worden. Ook wij worstelen soms met zonde. En ook wij maken soms wel eens ruzie onder elkaar, net als de discipelen. We zijn niet zoveel anders. En toch mogen we uit deze geschiedenis leren dat de Heer onvolmaakte mensen als u en mij wil gebruiken. God is trouw, zelfs als wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Amen. Ik geef het woord weer terug aan.